Ondertussen zijn de gasten gearriveerd.
Ja.
En het zijn er twee. Eén, een zeer oude bekende van de radio. Die recent in hippie is getransformeerd. Guido, medeoprichter, zeg jij zeker?
Ik ben medeoprichter van de radio, ja. Maar dat is een tijdje geleden. Hè. Dat is, we spreken over 1 november 80. Oei, ja, 80, ja.
Ja, ja. Het gaat snel. En ja. Dan is er nog iemand in de studio, Marion.
Ja, hallo.
Jij kent de radio nog niet?
Ik ben hier nog nooit te gast geweest, laat ik zo zeggen, ja.
Ah ja, ja, oké. Okay. Maar kent de radio wel een beetje. Goed. Enfin, ik ben hier nogal impromptu. Ik weet alleen dat het gaat over een boek waar jij aan meegeschreven hebt. Dus je bent niet de enige auteur, blijkbaar.
Nee.
Wat is er hier allemaal met die...
Mikkels.
Ja, dat is echt wel verschrikkelijk.
Centraal, hè?
Ja. Ah, wacht, ik ben Mik 1. Nee, dit is Mik 1.
Hier staat Mik 2 op.
Ah, hier is Mik 3. Ik ben Mik 3. Ja, geen wonder, ik had die schuif niet opgezet. Goed, ja. Dit is beter. dus jij bent co-auteur van een boek en dat moet nog verschijnen? Ik hoorde dat er iets was van onder embargo, dus dat betekent meestal dat het nog niet publiek is.
Wel, het fysieke boek gaat geleverd worden deze donderdag, dus het is vers van de pers en op volgende week zaterdag gaan we de boekvoorstelling doen. Het heet De kleur van de stad maakt mijn ziel amoureus en het is een LGBTQ-stadskroniek. Ja.
Van onze stad.
Van onze stad Antwerpen, stad. Voilà. Het stad. Ja. Voilà.
We zijn hier bij de radio. Ja. Het centrum van het universum.
Ja.
En hoeveel auteurs hebben daar al meegewerkt?
Wel, we zijn met een zestal auteurs. Allemaal mensen die al lang in de LGBTQ-gemeenschap in de stad Antwerpen bezig zijn. Wij zijn eigenlijk samen gaan zitten en hebben nagedacht van wat vinden wij nu heel typisch voor de stad Antwerpen, hè? Van wat kenmerkt de stad Antwerpen, hoe kunnen we op een roze bril daarna gaan kijken.
Oh, een roze bril.
Voilà.
Maar eerst even, wie ben jij eigenlijk buiten co-auteur van het boek? Dus, wat maakt dat jij bekwaam geacht werd om daaraan mee te schrijven?
Maar dat is een geladen vraag. Mijn naam is Marion Wasserbauer. Ik ben, ik woon sinds 2007 in Antwerpen. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar holebi transpersonen en muziek in hun leven.
En onderzoek in welke zin?
Onderzoek academisch. Maar mijn onderzoek was in de vorm van oral histories. Dus ik heb heel lange levensverhalen van mensen afgenomen die LGBTQ zijn. En gevraagd van welke rol muziek in hun leven speelt. En of zij een verbinding zien met hun seksuele voorkeuren, met hun genderidentiteit en wat muziek voor hen doet. Dus wel toepasselijk voor op de radio ook.
Ja, absoluut. En we verheugen ons over dat er eindelijk weer een nieuw L-dingense programma is. Sorry, ik vergeet het iedere keer opnieuw.
LGBTQ, ja.
Is dat zo? Ja?
In de pijplijn zit, ja. Het gaat er eindelijk terug van komen. Jullie hadden koffie verkeerd.
Wij zijn daarmee begonnen. Hè. Terug even de geschiedenis. Ja, 1980, begin van de radio. En een van de medeoprichters is helaas al zeer lang overleden, Dirk Antillon, die was samen met mij en een aantal anderen ook een van de oprichters van de Rode Vlinder geweest. En hij was zeer fanatiek zo bij de oprichting van de radio. Zei van, er moet absoluut een homoprogramma in zo'n radio komen. Als je een lokale radio, die niet commercieel is, maar die een bepaalde maatschappelijke functie wil vervullen, dan moet daar absoluut een homoprogramma.
Ja, en dat vinden wij je nog altijd.
Ja.
De wil niet
meer. En dat is dan koffie verkeerd geworden.
Ja.
Ik heb dat van in het begin met Jo Patijn samen gedaan. Die had toen, en ik denk nog steeds, het punkwinkeltje in de Kamerstraat.
Het is niet punk,
maar... De dingen evolueren. Hè, zo, ja. Maar dat Jo en ik waren zeer complementair. Hij kende echt alles van actuele muziek, wat eruit kwam. Hij was zeer goed in het kiezen van muziek die perfect aansloot bij het onderwerp dat we behandelden en bij de sfeer die we wilden oproepen. Het was daar fantastisch in. En ik wist iets meer van geschiedenis of van literatuur of van... Wij vulden elkaar perfect aan en dat is gedurende jaren een zeer succesvol programma geweest op Centraal.
En dan kwam Pinkwave?
Veel later. Ik ben gestopt in 86, omdat we kunnen daar straks op terugkomen. Dat is ook een onderdeel van het boek trouwens, met de AIDS epidemie die opkwam. En mijn broer is gestorven aan AIDS in 86. En toen was ik compleet uit mijn evenwicht. En ik ben toen gestopt met de radio. Toch voor een aantal maanden. En dan nadien heb ik dat met koffie verkeerd niet meer terug opgepikt. Ik had toen een ander programma ook op de radio over podiumkunsten, theater en dans en literatuur.
Convoy?
Dat heette eerst parterre. Ik vond dat nog een goeie naam, parterre. Dat is ook wat in theater de zetels vooraan, of enfin, gelijkvloers zijn. Wat betekent ook plat, hè. Gelijk een beetje parterre, zo. Een beetje banaal, een beetje laag bij de grond. Vond ik wel leuk eigenlijk als dubbele bodem. En dat is dan samengesmolten met een filmprogramma van iemand anders. En dat zijn Convoyen geworden, inderdaad. En dat heeft er nog jarenlang bestaan. Tot 17 heb ik dat gedaan, denk ik. Dat is niet waar. Tot 97. Mm-hmm. Ik heb dat 16 jaar gedaan.
En dan is er Pinkwave geweest?
En dan is er Pinkwave geweest. En er zijn nog, Chocopot is er ook nog tussen geweest, denk ik. Ik weet niet wat. En dan Pinkwave en dan...
En dan niks. Enfin, Roger heeft zo een reeks gedaan uit de archieven.
Ja, ja,
maar dat
ja.
was een tijdelijk project.
Maar dat was wel leuk. Ik heb sindsdien geen eigen programma niet meer. Maar bijvoorbeeld Pinkwave vroeg mij nu en dan wel eens als ze dachten dat ik iets kon bijbrengen bij een onderwerp dat ze wilden behandelen. Dan werd ik uitgenodigd. Ik vond het altijd heel plezant om nog eens op de radio te komen. Zo.
Ja, jij komt hier regelmatig met jou zo over.
Onregelmatig.
Onregelmatig, ja. Oké. Okay. Goed, dus jij bent academisch met het onderwerp bezig en de andere auteurs, waar komen die
Ja, ik ben academisch bezig met het onderwerp, maar ik wil ook even aanvullen. Ja, ik ben zelf ook al deel van de LGBTQ-community en ik doe ook al jarenlang vrijwilligerswerk, dus ik ben ook wel bekend met wat er zo gaande is hier in Antwerpen. En de andere auteurs zijn eigenlijk ook allemaal bekende gezichten in de Antwerpse holopitrans scene. Dus je hebt Johanna Pas van boekenwinkel Kartonnen Dozen. Ik denk dat zij heel bekend is. Zij heeft dit project een beetje getrokken en bij elkaar gehouden. Dan hebben we Paul Borgs, die onlangs ook nog een boek heeft geschreven over de holopipioniers. Dus die ook historisch heel, heel veel weet van de gemeenschap. Maar die ook zelf als activist bezig is. Dan hebben we Mark Daams, die in de vroege jaren 70 al vrijwilligerswerk heeft gedaan bij het GOC. Dus ook echt iemand die al heel lang in de community is. Tweede Mark Sergeant, beleidsmedewerker bij Sensoa en heeft ook voor allerlei werkgroepen in de LGBTQ-community gewerkt. En dan hebben we nog Bart Hellink van het Fonds Suzanne Daniel. Die heeft een beetje op de achtergrond eigenlijk ons meegeholpen archiefmateriaal te zoeken, beeldmateriaal te zoeken. Ja. En ja, we hebben in het afgelopen jaar daar samen aan gewerkt. Vooral op Zoom, hè, want we konden niet in het echt vergaderen. Maar ja, we waren er een jaar lang mee bezig.
Ja.
Zo gaat het, hè. Wat moet ik aanvullen?
Ik weet het niet. Ik dacht dat je dat ook zou zeggen.
Bekende namen voor jou?
Paul Borgs ken ik natuurlijk al heel lang. Hij heeft heel lang gewerkt, of werkt nog, voor UNIA. Wat vroeger het Centrum voor Gelijke Kansen of zoiets.
Bestaat dat niet meer?
Jawel, maar het heet nu UNIA. Dat is van naam veranderd. Kijk, alles verandert van naam.
UNIA wordt UNIA. Ah ja, oké. Okay.
Ja, dat is van naam veranderd. Maar daar werkt hij wel. Dat is een jurist, hè. En dus... jurist, maar ook een, heeft een zeer degen kennis van geschiedenis in elk geval. En Mark Sergeant, die ken ik natuurlijk al heel lang, die is actief geweest in het Roze Actiefront. Ik denk dat hij destijds de rel met, hoe weten die gasten, een popgroep en... Allee, hoe weten ze? Oh, mijn geheugen, hè. Noem die eens. Allee, iets, kom aan.
Vlaamse popgroep uit de vroege jaren 2000, zo, boyband.
Een boysband. Get ready.
En
voilà,
was voilà. Get ready.
De Mark Sergeant heeft die geout als homo's en die waren zeer kwaad. Die hebben toen een proces ingespannen. En zo, ja, die waren heel... Maar het zijn ook allemaal homo's, maar Mark had absoluut gelijk. En dat was heel grappig, want ik zal even de petite histoire vertellen. De manager van Get Ready, die dus zo boos was en dan proces heeft ingespannen tegen Mark Sergeant en tegen het blad. Ik weet niet meer hoe dat heette.
Ja, het was CISO, maar ik weet niet of het toen al CISO heette.
Ja, ik denk het wel, ja. Mm. Ja. Maar die manager, dat is Markske, dat in een veel vroeger tijdperk was dat het vriendje van Kurt van Egem, dat was zijn prinske. En heeft zelf een poging gedaan om een hit te scoren. Hij heette toen Johnny Lipstick. En maar bovendien, en ik heb dat nog, heeft hij bloot geposeerd voor pornoboekjes die in Nederland verschenen.
Oh.
En ik, dus,
Kurt of Mark?
Dan Markske. Ja, ja. Wel een schoon manneke.
Dat is toch maar, geen die van Punks in Verzet?
Nee. Dat is een andere Mark. Ja, die heeft nooit... ik heb daar wel blote foto's van, maar die heeft nooit voor porno
alleen voor uw privé-collectie.
Voor mij privé, ja. Allee. Zo is dat. Ja.
Oké, nu wordt het wel heel...
privé.
Persoon. Ja, misschien terug over het boek.
Ja.
Ja, dus volgende zaterdag hebben we de boekvoorstelling. Het is dus een stadskroniek. En we hebben ja, eigenlijk een beetje een vraag van Stad Antwerpen. Die hebben een afdeling dat heet Erfgoedlab. En daar zijn ze dus bezig met allerhande tastbaar en ontastbaar erfgoed. Van hoe kunnen we over geschiedenis nadenken. En ze hebben nu dit heel mooi project van de stadskronieken gelanceerd. Waar eigenlijk iedereen die iets over de stad kan vertellen. Of een groepering of een... wat dan ook, als je iets over de stad wilt vertellen, kan je daar mee in contact komen en dan helpen zij met het uitgeven van dat boek. Maar de inhoud hebben we wel zelf allemaal in elkaar gestoken. Het was echt heel fijn. Er is heel weinig geschiedenis te vinden van LGBTQ's, omdat dat vaak ook in de, ja, wat in de donkere hoekjes en wat in de underground zich heeft afgespeeld.
In de kast.
In de kast, in de kelder, ja, voilà. En dit is eigenlijk een heel mooie gelegenheid om zo persoonlijke verhalen, maar ook een beetje de verhalen van onze beweging aan een breder publiek kenbaar te maken.
Mm-hmm. Ja, het probleem is natuurlijk dat je nooit volledig kan zijn.
Absoluut niet.
En dat is een probleem, want ik heb het doorgenomen, hè. Ja. Ik heb het bekeken. En ik miste onmiddellijk twee, voor, naar mijn gevoel, belangrijke... als het gaat over het uitgangsleven en de cafés enzovoort... We weten, en dat staat er ook in, dat is zeer duidelijk, de overgrote meerderheid van de gaycafés in de jaren 60, 70, 80 ook nog, waren gesloten. Je moest bellen en je werd bekeken en je mocht binnen of niet binnen. En er waren er zeer weinig open. Hè, maar ik herinner me in de jaren 70, en dat wordt niet vermeld in het boek, de Hobbit... van Jacques en Wim, dat was in de Wolstraat, rechtover waar nu de Groene Waterman is. Mm-hmm. En dat was een zeer gemengd café, maar dat met een hoofdzakelijk homopubliek. Een ander belangrijk deel van het publiek waren straatzangers. Dus gasten die gitaar speelden en daarmee hun nood aanlegden. Die kwamen daar ook zo na hun werk, kwamen die nog een pintje pakken. Maar het grootste deel waren homo's. En de uitbater was Jacques de Deken, een uitgereden priester trouwens, met zijn jonge vriend Wim Lipkes. Jacques is ondertussen al een paar jaar overleden en Wim, daar is niet goed mee, die is... terug uit Spanje, want ze hebben dan de laatste jaren, ze hebben dan na de Hobbit nog twee andere cafés heel kort gehad, maar dan de fiets gedurende heel lang. En het was ook een zeer gemengd café. Het ja. was ook een politiek café waar veel linkse rakkers kwamen, maar ook zeer veel homo's uiteraard, hè, omdat de uitbaters, Jacques en Wim, natuurlijk een homokoppel waren. Hè. En dat wordt niet vermeld in het boek. En dat vind ik een omissie, dat vind ik een beetje jammer. Andere wat ik gemist heb is Christopher Street in de Van Schoonoverstraat.
Staat dat er niet?
Nee, staat er niet. Allee, of mm-hmm. Ik zou er moeten overgekeken hebben, maar ik dacht van niet.
Dat was toch echt wel een...
Ja, en ik dacht dat dat eigenlijk in de Van Schoonoverstraat het allereerste open café was. Waar een etalage waar je van op straat kon binnenkijken. Mm-hmm. Hè, waar je niet moest aanbellen en waar iedereen binnen kon. Wat een zeer uitdrukkelijk homo-café, een heel plezant café trouwens, met een baas, Eliever Fayi, wat toch een beetje kosten aan waren, maar een hele grappige man die een café perfect kon animeren, alleen kon hij niet beheren, dat is iets anders. Animeren en beheren is niet hetzelfde. En toen bleek het zelfs de openingstaks nog niet betalen. En accijns, daar had hem ook niet veel verstand van. Dus dat is allemaal fout gelopen. Hij heeft dan nog even een café op Sint-Jansplein. Dat was ook een open café. Den Eikel eten dat.
Ah, ja.
En dat wordt ook niet vermeld. Maar dat heeft niet zo lang bestaan, maar dat was ook een ontzettend grappig café. Ik heb daar ooit eens een heel mooi barmanneke achter de bar zien staan, met alleen maar een t-shirtje aan, dus in bloot onderlijf. En dat was heel pikant en dat was eigenlijk heel geestig ook zo. En dat verliep allemaal zo, het waren een beetje de wilde jaren 80 zo. En dan daar kon heel veel. Hè.
Ja. De Christofferstreet heeft daar niet zo lang bestaan dan?
Dat heeft een paar jaar bestaan en dan heeft Kurt Vernegen dat overgenomen. Waar trouwens de oorspronkelijke eigenaar Eliever Fayi nog steeds zeer rancuneus over is. En Kurt heeft dat denk ik zeer correct gedaan. Die heeft een overnameprijs betaald en die heeft gewoon dat café terug open gedaan onder de naam Bananas. Kijk, wat zijn we origineel. En eigenlijk was het een cadeau aan zijn vriendje, die de straks vernoemde Markske. Mark, die dan daarna manager van Get Ready geworden is. Voilà.
En die mocht dan dat café uitbaten.
Maar dat heeft dan ook inderdaad ook niet zo heel lang bestaan. Maar de verdienste van Eliever Fayi is wel geweest dat hij had zich verzet tegen het feit dat al die kroegen, hoe plezant ook van binnen, dat die allemaal zo gesloten waren. En dat je van op straat niet binnen kon kijken. En dat je moest bellen en je werd bekeken. Ja. En dat gaf een heel ambetant gevoel. En heel dikwijls lieten ze dan de Marokkanen niet binnen enzovoort. De tijd ook dat in cafés daar nog stond de van Dior Africain en zo. Toch geen leuk, wat dat betreft, geen leuke periode. Eddie heeft wel het verstand gehad, of het inzicht gehad in elk geval, om te zeggen van, dat moet gedaan zijn. Ik wil een café met gewoon glas van voor, waardoor dat je van op straat kunt binnenkijken.
Mm. Wij kwamen daar ook, ik bedoel wij. Ik ging normaal uit op Stadswaag, maar op het moment was Cinderella om de een of andere reden dicht. En dan gingen wij daar ook. Wij gingen ook naar het Marcus Antonius. Want ik weet nog dat er een punkerke was. Ja. Zoiets met een korte hanenkam. Ja, en die was helemaal van zijn melk. Want die had een zakdoek in, zo half uit zijn broek zag hangen. En er werd hem gezegd van, ik weet niet wat je weet, wat dat je hier signaleert. Ja. Maar het was iets dat hem even niet goed van. In zijn ogen toch zeer onsmakelijke handeling.
Dat
hem zich zeker niet aan wilde onderwerpen.
Ja, het was een code, hè, die zakdoeken in de achterzak. Zo. De kleur en links en rechts. En,
wat waarin?
Links is leader en rechts is receiver. Ik bedoel, dat was een deel van de code. En dan hadden de kleuren die naar een seksuele handeling wezen. Ja.
Okay, dus links was de actieve en rechts de
leader. Leader en receiver. Dat is het ezelsbruggetje om het onthouden. Links is de actieve, de baas. Hè.
Ah ja, oké. Okay. We zullen er nog geen politieke betekenis aan.
Nee, het zijn allemaal spelletjes. Hè. Dat heeft op zich allemaal niks met politiek te maken, natuurlijk.
Maar wat jij zei, Guido, inderdaad, van, dat is, je kunt nooit volledig zijn.
Ja,
en zoiets, hè.
Dat is heel
spijtig dat we dat gemist hebben, maar dat hangt ook een beetje af van, inderdaad, wie zit er in die... in onze auteurskringetje en waar herinneren die zich allemaal nog? En dat is juist een beetje de bedoeling van die Stadskroniek. Dus vaak vinden we er geen opgeschreven bronnen over. Hè. Dan moet je met een Guido praten of met een Markske of weet ik niet wat. En dan herinnert je je dat soort dingen weer. En we hebben dus in de Stadskroniek geprobeerd dat soort dingen ook een beetje op papier neer te zetten. Maar ja, we weten inderdaad, je kunt niet volledig zijn. Dus een oproep aan iedereen die een aanvullende LGBTQ-stadskroniek wil schrijven.
Het is is nog niet op de markt, het boek, dus er kan nog snel een papiertje tussen gestoken worden.
Nee, maar er kan een tweede druk komen natuurlijk. Hè, met
gereviseerde. Door Guido tot
tweede hernieuwde en herziene druk, zoiets.
Mooi, mooi, mooi. Ik zie het al voor me.
You never know, dat kan allemaal natuurlijk.
Zeg, wat er wel in straat, ik was wat van mijn melk, want ik hoorde dat de Strange dicht is.
Ja.
Ja, ja nou, dat is heel
van
erg.
Van 55 was dat ook al blijkbaar? Ah, ja. Dat is een halve
maar de huidige heeft het in 80 overgenomen. Hè? Armand heeft het in 80 overgenomen.
Ja, ik dacht al.
Ja, ik weet niet meer wanneer, in 80 pas?
Klopt het wel, ja.
Okay, ja.
Ja, want het is nog al 40 jaar.
Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is echt... En dat was net nadat het naar de drukker was verzonden, ons boek. Want dat nieuws is van een week of twee geleden,
ja,
dat
het recent,
gesloten is, ja. Ja, dat is heel spijtig. Dat is eigenlijk echt erfgoed in de stad Antwerpen, dus ja.
Zeg, we zijn al een tijdje aan het babbelen. We kunnen nog wel even doorgaan, maar ik stel voor dat we een muzikale pauze inlassen.
Heel goed.